Ik had geen sleutel van het enorme slot aan de poort die toegang verschafte tot Paradiso, dus mijn dochter Lucia en ik klommen over het hek. Zodra mijn voeten de grond raakten, voelde ik het grind onder mijn schoenzolen prikken. Het was zo'n vertrouwd gevoel dat het me overspoelde met een enorme opluchting. Ik was thuis. Dit was het begin van ons nieuwe leven in Pieve Santa Clara. Met het oude huis achter ons keken we richting het zuiden uit over het land vol opkomende mais en tarwe. De velden waren zo vlak en groen als een biljarttafel. De rand van het dorp kroop steeds dichter naar Paradiso. Toen ik 6 was, net zo oud als Lucia nu, was vanaf de plek waar we nu stonden alleen de klokkentoren van Pieve Santa Clara zichtbaar geweest. Tijdens mijn afwezigheid was er een nieuwe rij huizen bijgekomen. Tussen ons en het dorp bevonden zich nu nog maar 3 velden. Ik draaide me om naar Paradiso. Van dichtbij zag het oude, verlaten huis er troosteloos uit. De zachtgele muren waren vergrijsd. Op sommige plekken had de pleisterlaag losgelaten en was de steen eronder zichtbaar geworden. De verf op de luiken bladderde en er waren latjes op de grond gevallen. Uit de dakgoot staken grote pollen gras. Pas na een paar keer hard duwen ging de voordeur open. De gang was donker en er gebeurde niets toen ik probeerde het licht aan te doen. De elektriciteit was afgesloten. "Wacht hier, Lulu," zei ik. "Ik doe de luiken open." In het zachte voorjaarslicht, dat zich door de lege kamers verspreidde, leek het huis in de 7 jaren dat ik afwezig was geweest een eeuw ouder te zijn geworden. En ik was niet voorbereid geweest op dit verval. Ziamina had de laatste jaren van haar leven veel zaken verwaarloosd en tijdens de 1,5 jaar na haar dood was het huis niet gelucht, niet verwarmd en niet bewoond geweest. Daardoor was het nog verder in verval geraakt. Aan de middenmuren prijkten pluizige schimmelvlekken, in alle hoeken van de kamer bevonden zich spinnenwebben vol vuil en er hing een indringende geur. Er huisden spinnen en allerlei kruipende en vliegende beestjes. En Lucia en ik liepen voorzichtig over een kleed vol dode insecten. Boven was er waterschade. In de slaapkamer, die mijn kamer moest worden, was een deel van het plafond naar beneden gekomen. In Ziamina's oude kamer, die ik aan Lucia had beloofd, was al het behang verkleurd op de plek na waar een enorm kruis had gehangen, boven het bed. De kruisvorm stak griezelig wit af tegen de bruingevlekte muren. Ik zag dit echter allemaal als oppervlakkige en oplosbare problemen. Tijdens de wandeling van het kantoor van Avogato Furboni naar Paradiso had ik al plannen en berekeningen gemaakt. Binnen een paar dagen zou ik bijna 25 miljoen lire in bezit krijgen en zodra ik contact had kunnen leggen met Gianfrancesco en zou weten hoeveel hij voor het huis vroeg, kon ik een bedrag opzij zetten voor het herstellen en opknappen van het huis. De woorden van de notaris schalmden echter nog na in mijn gedachten. Gianfrancesco Marchesini vraagt er niets voor. Hij moest er toch wel iets voor vragen, dacht ik. Mensen gaven toch niet zomaar huizen weg?